de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, van harte welkom bij de 24e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En naast mij zit Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout MT en oprichter van AI.nl. De edit van deze aflevering wordt zoals altijd gedaan door Max Huiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek Samsung Rising van Geoffrey Bain. We spreken met Steven Levi over zijn boek Facebook The Inside Story. Horen we van oud-presidentskandidaat Andrew Yang of een algoritme onze baan zal afpakken uit het boek Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing. En bekijken we welke van de 49 tips van Steven van der Stichel ons kunnen helpen ons werk beter te doen. Maar eerst, Thijs, zijn er reacties van luisteraars?
Ja, ik kreeg een berichtje via LinkedIn van Joost Doge, VP Engineering Materials bij DSM. Dat hij onze podcast heel erg leuk vond.
Goed om te horen.
Toen dacht ik, dankjewel.
Mooi, mooi.
En toen dacht ik, nou, ik vraag een beetje om feedback.
Oh.
Dan kregen we ook wel wat kritiek. Hij zei van, ja, ik vind soms, jullie roepen altijd die recensies uit Amerikaanse bladen. Dat zegt mij niet zoveel. Kunnen jullie eens gewoon lijstjes met favoriete boeken van succesvolle ondernemers?
Ah, lijstjes maken.
Lijstjes. Nou zijn, weet ik, Sprout en MT heel goed in lijstjes. In ieder geval in mijn tijd deden we altijd lijstje favoriete boeken.
De clickbait.
Ik moet zeggen, dat vind ik een goed idee. Wat wij natuurlijk stiekem al een beetje doen, is dat wij bijvoorbeeld het leeslijstje van Bill Gates spellen elke keer. Hè? Want daar staan echt vaak hele goede boeken op.
Ondertussen heb ik ook op jou aanraden de podcast Wind of Change geluisterd. En man, wat is hij goed.
Hij is goed, hè?
Ja. Hij is echt fenomenaal.
En vind ik ook wel grappig, want het nummer is natuurlijk uit mijn jeugd. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is echt uit de prehistorie van die Duitse rockers. Maar het verhaal is gewoon echt heel goed.
Ja, en die Doug McGee, die dan de manager van echt een krankzinnig aantal bands uit die tijd.
En die met Noriega en zo in drugsdeals heeft gezeten.
Fantastisch.
En,
Oh man, ook iedereen die het niet heeft gehoord, ga dan luisteren. Wind of Change. Dan gaan we door naar het eerste boek Samsung Rising, The Inside Story of the South Korean Giant, door Geoffrey Kane. Thijs, wat zeggen de recensenten?
It's the best account of the colossal Korean conglomerate ascent to power I've read. De recensent van The Verge.
Geweldige site.
Zeker. En van een niet onaanzienlijke krant, The Wall Street Journal. Geoffrey Kane's Samsung Rising reads like a dynastic thriller. Rolling through three generations of family intrigue, embezzlement, bribery, corruption, prostitution and other bad behavior.
Oké, Thijs, je hebt me overtuigd. Dit is een fantastisch boek. Hoe?
Het is een fantastisch boek.
Neem ons mee.
Ja, het is een ongelooflijk dik boek. Waarschuw al. Ik heb er de hele vakantie bijna over gedaan. En het is geschreven door een correspondent, lang in Zuid-Afrika, onder andere voor Time Magazine. En die heeft de hele historie van Samsung opgeschreven.
Ja, wat is een beetje gek. Het is zo'n groot bedrijf. Ze zitten in allerlei industrieën. Maar van Apple weten we ongeveer alles. Maar van Samsung helemaal niks.
Nee, hij heeft een paar hoge mensen gesproken van Samsung. Lang niet allemaal. In al die tijd dat hij Samsung volgt. Dat is al echt volgens mij 15 of 20 jaar. Het is een heel geheimzinnig bedrijf. Maar hij heeft genoeg mensen gesproken. Voornamelijk ook wel van Samsung in Amerika. Dat is makkelijk om met die mensen te spreken. Maar ook heel veel anoniem met oud-medewerkers en dergelijke. En hij heeft het bedrijf gevolgd. Dus hij weet er echt heel veel van. En hij begint bij dat bedrijf dat eigenlijk gemodelleerd is door Chairman Lee. Die ooit een bedrijf wilde bouwen die Samsung heeft gebouwd. Een beetje naar voorbeeld van de Japanse Zaibatsu. Die grote Toshiba's van deze wereld die alles maken. Van kerncentrales tot groentewinkels, weet je wel, alles doen ze. Dit is een beetje een gelijksoortig bedrijf. Maar het is eigenlijk ook, is het een boek over Zuid-Korea? Want ik wist niet zo heel veel van Zuid-Korea. Noord-Korea wist ik meer van, daar hebben we allemaal besproken. Maar Zuid-Korea was eigenlijk een hele erge arm land. Armer dan het noorden vaak. Er gebeurde eigenlijk niks. Tot in de jaren 70 was het een dictatuur. En dit is echt een van die Aziatische tijgers die in één keer omhoog geschoten is in de jaren 80 en 90.
Is het een familiebedrijf?
Ja, Samsung is een familiebedrijf, nog steeds. Hoewel, het is zo groot. Er zitten heel veel externe aandeelhouders in. Ze hebben een beetje wat Heineken in Nederland heeft, is zo'n sandwich systeem. Dus zij hebben de meerderheid in een bedrijf dat net de meerderheid heeft, dat net de meerderheid heeft, dat net de meerderheid heeft. En zo is het een soort heel ingewikkeld spinnenweb van belangen in verschillende BV's. En dat is elke keer ook heel lastig. Elke keer als de opvolger, als de volgende, want het is altijd een Lee die het boek, die nieuwe held moet spelen, de nieuwe chairman moet worden. De volgende Lee neemt het dan over en dan is het een hele kunst om die opvolging te regelen, want dan moeten er successierechten betaald worden over die aandelen. Dus er worden altijd kunstgrepen uitgehaald en dat gaat gepaard met heel veel corruptie en nog meer. En dat is een van de rode draden in het hele boek, is die familie die om dat bedrijf maar in de familie te houden. En die is ook eigenlijk corrupt als de neet. De huidige topman is ook al 2 keer veroordeeld tot corruptie.
Gebeurt daar toch veel? Hè? Ook die vrouwelijke premier is veroordeeld tot corruptie. Nou, dat niet was dat ermee te maken
had. Ja, dat Samsung had zeker met Samsung te maken. Chairman Lee heeft op een gegeven moment een vriendin van de president, wat overigens weer de dochter was van een oud dictator. Ja, het is soms wel een ingewikkeld boek. Die dochter van een vriendin die wilde op de Olympische Spelen meedoen met haar paard. Weet je wel, even paardrijden. Dat heb je allerlei. Ik heb er geen verstand van, maar allerlei. Ik weet niet welke soort paardrijden, maar die wilde haar medaille winnen. En dat gaat dan zo. Chairman Lee, dat moet betaald worden. Hè. Samsung moest dat dan sponsoren. En nou ja, en dat doet Samsung dan maar. Want ja, als je de president tegen je hebt. Maar het werkt ook de andere kant op. Samsung krijgt ook heel veel voordelen. En ze hebben het ook wel vaak over de Republic of Samsung.
Zijn ze trots in dat land op Samsung?
Ja, Samsung is ook heilig. Dus dit boek is uitgekomen in Korea bij een hele kleine uitgeverij. Maar die grote uitgevers
durfden zijn handen
niet te branden aan iets slechts zeggen over Samsung. Overigens moet ik wel zeggen, we hebben nou over corruptie, de Republic of Samsung. En wat ook nog wel leuk om te vertellen is, het is geen open bedrijf. Het is heel erg gesloten. En het is echt een secte bijna. En het grappige was, je ziet heel veel parallellen met Noord-Korea. Dus het is ook zo dat op een gegeven moment niet de huidige, maar de vorige Lee, de chairman, die had dan zo'n stadion afgehuurd en dan gingen al die werknemers in het midden van die kleurige blaadjes overhouden van die mooie figuren. Weet je, van die dansen, zoals eigenlijk in Noord-Korea gebeurt voor Kim Jong-un.
Gebeurt daarvoor?
Gebeurt voor Lee, voor de president van Samsung.
Voor wie is dit boek?
Voor iedereen die houdt van non-fictieboeken met een spannende verhaallijn en die niet bang is om een beetje tijd uit te trekken.
Ja, wanneer moet je het lezen?
Ik heb het op vakantie gelezen. Daar was ik echt wel 1,5 week mee bezig. Het is echt een pil. Maar ja, dan blijf je ook lekker in het verhaal. Want het is mooi, het is spannend, maar het is
complex.
Complex, er zijn heel veel verhaallijnen. Dus,
cadeautje, kopen?
Ik vind het wel een leuk cadeau voor iemand die in tech geïnteresseerd is of in Korea.
Nou, ik zou met mijn vriend in Korea gaan, hè? Pre-COVID, dus ik
dan moet je het echt wel lezen. Als je naar Korea gaat, moet je het lezen, denk ik.
Ja, dan gaan we door naar het tweede boek. Hij sprak, hij is een van de meest gerenommeerde techjournalisten van Amerika. En hij sprak meer dan 9 keer met Mark Zuckerberg.
En dat is echt heel bijzonder.
Ja,
hè?
Over het Inside-verhaal van Facebook. En ja, zijn boek heet dan ook Facebook, The Inside Story. We spreken met bestseller-auteur Stephen Levi.
The one thing that struck me about your book is that it features a broken Facebook logo on the cover. Is Facebook broken?
Well, I think that there are things about Facebook that are broken, and there are things that Facebook has broken. So, I think, we very deliberately wanted to send the message there that about Facebook, that there are very big problems with it. And the idea of the book is to explain how those problems came about. Why is it that not only did this company get so much of the world's population to join its network and become so important to people's lives, but what went wrong that has caused such damage in the process?
What is the biggest misconception people have on Facebook?
Well, I think some people who were critics feel that it's almost like they were people who plotted to hurt the world. And that wasn't the case. They, and particularly Mark Zuckerberg, who any discussion of Facebook has to begin and stay on him for quite a while, because he is the undisputed decision maker of everything, you know, the major that goes on at Facebook. So I think that, you know, people don't understand that in his mind he's doing, you know, a well-intentioned act. His leadership is well-intentioned and his mission is good. But as I was able to track it down, he had these sub-goals of growth and domination that led him to sometimes overcome his own ideals.
You spoke to him a couple of times for the book.
Yeah, I talked to him actually 9 times during the course of the book. And I talked to him many times before I started the books, beginning in 2006.
Is he self-critical?
I feel that not enough. You know, I feel that when he looks at the criticism of Facebook, he looks at it and, you know, kind of, he's very explicit about this. He looks at Facebook like an engineering project, like a piece of code. So when people point out something wrong to him, he'll say, well, maybe I'll just go back into the code and fix it, like you fix a bug. But he doesn't question about, gee, is there something in the basic structure of this project that needs to be scrapped and taken back to step one? And you know, to fix some of the things in Facebook, unfortunately, that needs to be done.
And what about the leadership team? Because he has some smart people around him, but do they dare to speak out?
Well, he does have, you know, very smart people around him, and, you know, and he understands that Facebook's future depends on having smart people around him and really through its ranks. And people can speak, but he overrules them. So I located many, many times where he would want to make a decision and his lieutenants would say, hey, that's not a good idea, or sometimes this is wrong, and he'd go and do it anyway. Like in 2009, when he wanted to change the terms of service and, you know, take privacy away from people. People said to him, not good, we shouldn't do this. And he figured, well, we'll do it anyway, because the lesson he learned earlier in Facebook is that if you make a mistake like that, you could always apologize later and try to fix it later.
What's it like for you as a journalist who's spoken to him that many times? Didn't you ever get a feeling like, Mark, wake up, do something about it, man, because you have so much power?
Yeah, it's interesting. So I actually enjoy talking to him. You know,
he seems like a nice guy.
He does. He's very amiable. I've been to his house a couple times. And a couple of my interviews took place at his house. Other times we were walking. We took a nature walk on the roof of Facebook headquarters, which you could do because, you know, it used to be a quarter mile walk and now a circuit, and now they've added another building to it, so it's like a half a mile. He has a very, it's almost like a Gore-Tex skin about this, you know. So, you know, people say things about him, or, you know, they say, Mark, you know, they get on this, and he'll just, you know, shrug and look at it, you know, as an engineer looks at it. I remember one conversation, it was while we were walking after Cambridge Analytica. And I said, well, you know, you seem to be just shrugging this off. People are saying these horrible things about you. They have very deep criticism. And he took it very analytically.
Why do you think Facebook gave you full access? Was it, what do they have to gain from this?
Well, it took me months to get them to sign on. And the agreement was that I would get access to their employees, be able to talk, do hundreds of interviews there from the top to the engineers who make the products. And they got no concessions in return. They didn't get to look at it, or certainly not, you know, change anything. They didn't see it until it was finished. Though I did fact check it, sure, with them, which, as sure, I would do in anything. I argued to them that what they were doing was historic And if not me, someone really has to go and document that. And I think that they agreed that what they were doing was unprecedented, and they owed it to the world to have an observer come in and say what was happening there. And, you know, we had a long relationship, and they did trust me, but they also understood that there were going to be things in the book which they might not like. Now, of course, when this happened, this was before the 2016 election. So one would have expected a book that would have painted a nicer picture of Facebook before that, then afterwards, you know, all of Facebook's flaws came out. Though, of course, I would have found them out anyway, because, you know, maybe, you know, some of the work was done for me then in uncovering Facebook's flaws. Otherwise, I'm sure in digging things out, the book would have shown them.
How come you think that people still like to work there? Because there's a big war on talent going on all around the valley. People with technical backgrounds can work almost anywhere. What's the biggest reason for people to still want to work at Facebook?
Well, people don't like to work there as much as they used to. So in the last few months, we've seen things that you've never seen before at Facebook. People leaking what goes on in meetings, which used never to happen. And about a month ago, they did a virtual walkout. They couldn't do a real walkout because everyone's working at home. So they, you know, made their screens, put up a symbol saying they were walking out. And it shows how worried Facebook is. The Facebook didn't punish the people who walked out. As a matter of fact, they didn't even charge them with a sick day. They let them do that because Facebook is concerned, as you say, that people have a choice of where to work. And actually, I feel this is the biggest threat to Facebook, even more than regulators, or even more than advertisers saying they'll boycott them, is when the workforce turns against you, they don't have anything. They really can't continue to compete in the way they have in the future. Mark Zuckerberg can't make his dreams of perpetual domination come true unless he has the talent to help keep him ahead of everyone else.
Do you think that Zuckerberg ever will run for president?
I don't think that's going to happen. I didn't think so. You know, he took this journey. He had this pledge. He has these yearly challenges. And in 2017, his challenge was to visit all the states he had never been to visit as many of the 50 states as he could in the United States. And I think, as some people say, he's running for president. I don't think that was ever the case. As a matter of fact, there's more members of Facebook than in any country in the world. So it would be a step down for him to be president. And he'd have to answer to the public in a way that he doesn't have to answer to the board of directors of Facebook because he has full voting rights. So I think that that's not going to happen. His personality isn't such that he's a natural campaigner. I think he'll just have to, you know, be the most powerful man on earth in a different way.
Dan gaan we naar boek 3, Remy. Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing van Andrew Yang. Waar moeten we Andrew Yang van kennen? Misschien dat mensen het nog weten.
Ja, het is een oud-presidentskandidaat. En hij was heel erg bekend door zijn standpunten rondom het basisinkomen.
Ja, hij was een van de
democratische
kandidaten. Ja.
Basisinkomen wordt daar nog steeds gezien als zwaar communistisch. Dus maar goed, logisch heeft hij precies, dat niet gehaald.
Hij werd geen president, dus schreef hij een boek. Wat zeggen de recensenten over zijn boek?
Nou, Andrew Yang is one of those rare visionaries who put dreams into action. Arianna Huffington.
Okay.
Voormalig oprichter van de Huffington Post. En politici met eigen ideeën zijn zeldzaam. Andrew Yang is zo iemand. Rutger Bregman. En dat is eigenlijk wel een opvallende uitspraak van de heer Bregman. Want Andrew Yang is eigenlijk helemaal geen politicus van oorsprong. Hij is van huis uit ondernemer. Hij komt uit een Taiwanese immigrantengezin naar Amerika. Begint ook een heel zielig verhaal. Werd gepest op de scholen door zijn achtergrond. Maar bleek eigenlijk een ontzettend goede ondernemer te zijn. Verkocht meerdere bedrijven voor vele miljoenen. En is vervolgens de non-profit organisatie Venture for America gestart. Waarmee hij als doel heeft om 100.000 bedrijven te starten in een aantal jaar tijd. Om zo nieuwe banen te creëren. Want hij zegt, de komst van kunstmatige intelligentie, van algoritmes, van slimme computers, gaat ervoor zorgen dat onze volledige economie totaal naar de knoppen gaat.
Ja, en hij wil die bedrijven, want ik heb hem wel eens op een podcast over hem geluisterd, maar hij wil dat ook niet. Die Venture for America zit ook vaak in steden waar je het niet verwacht. Hè? Dus een techbedrijf in Detroit.
Detroit van is een goed voorbeeld inderdaad. Die Detroit, en jij met je historische achtergrond zal het nog wel weten. De auto-industrie zat
Rust
daar.
Belt.
Ja, nou, ja. Die zijn er massaal weggetrokken. En Detroit, een prachtige stad, die was echt totaal in verval. Ik weet niet of je die beelden wel eens hebt gezien van die drone shots. Gewoon door het centrum heen, weet je wel. Er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Prachtige gebouwen die leeg staan. En een stel junks die straat hebben overgenomen. En ja, wat hij dus wil doen, is met Venture for America en dat soort steden startups helpen te groeien, zodat ze mensen aannemen, zodat er weer een levend ecosysteem komt in die steden.
Maar hij waarschuwt dus wel, begrijp ik, voor een soort Armageddon wat er aan zit te komen, ja, door de opkomst van technologie.
Hij gelooft daar heel erg in. Ik ben nu natuurlijk met mijn boek bezig over kunstmatige intelligentie. Ik heb gisteren het hoofdstuk geschreven over de toekomst van banen. En als je de rapporten leest, dan valt het eigenlijk alleszins nog wel mee. Weet je wel, McKinsey, ook een groot rapport van MIT, die zeggen allemaal, hoewel 96% van alle banen zal veranderen door de komst van algoritmes. Want banen bestaan uit taken en sommige taken zullen worden geautomatiseerd. Is er maar tussen de 3 en 5% van de banen die echt gaat verdwijnen door de komst van slimme computers. Andrew Yang gelooft dat niet zo heel erg. Hij zegt de komst van de systemen zorgt er gewoon voor dat het doel van bedrijven is om zo efficiënt mogelijk producten of diensten te leveren aan anderen. En dat zal gewoon inherent zorgen voor heel veel banen die verloren gaan. Denk aan de transportsector als we zelfrijdende vrachtwagens gaan krijgen. Of de taxichauffeurs als we zelfrijdende auto's gaan krijgen. En hij zegt, kijk maar eens naar de industrie, waar al heel veel taken door robots zijn overgenomen. De meeste banen die daar zijn verloren, zijn niet, daar zijn geen banen meer voor teruggekomen. Die mensen zijn redelijk massaal werkloos geworden. Maar een heel klein gedeelte daarvan heeft zich laten omscholen tot een andere baan. En hij zegt dat is funest voor de plaatsen waar die mensen wonen. Want die mensen hebben geen werk meer, die kunnen ook geen baan meer vinden. Bedrijven trekken weg, de armen blijven achter. En ja, één groot sociaal verval.
Ja, waar we het eigenlijk de vorige keer volgens mij met dat boek van die economen over hebben. Good economics for bad times. Ja. Dat mensen ook niet meer verhuizen. Hè? Vroeger ging je dan.
Ja, mensen blijven. De slimme mensen gaan weg. Ja. En de armen blijven achter. Hij, de titel van het boek geeft ook aan dat hij de oplossing heeft. Dat moet ik zeggen, dat komt een beetje matig naar voren.
Ja, volgens Rutger wel.
Ja, hij noemt Rutger ook in zijn boek.
Oh,
dus dat is ook wel een grote eer als een oud-presidentskandidaat de Dutch historian Rutger Bregman aanhaalt. Maar Andrew Yang is gewoon een groot voorstander van het basisinkomen. En hij doet het nog heel bescheiden. Hij zegt, iedereen moet gewoon 1.000 euro per maand krijgen om een soort van basisbehoefte te kunnen betalen. En daar maakt hij ook wel een heel goed punt voor. Hij zegt bijvoorbeeld de komst de platformeconomie heeft er ook voor gezorgd dat veel meer mensen heel onzeker zijn over hun inkomen. Je weet soms niet als je Uber-chauffeur bent of je die maand 2000 euro gaat verdienen of 1000. En dat zorgt ervoor niet alleen voor heel veel stress, maar mensen die zorgen hebben over hun inkomen zijn ook bewezen tijdelijk dommer.
En ongezonder?
Ja, ongezond, maar ook je IQ is lager op het moment dat je zorgen maakt over geld. Nou, dat is gewoon niet goed. Je cognitief vermogen is niet goed om weer productief over kansen na te denken. En zo'n basisinkomen kan daar inderdaad voor zorgen. Daarentegen denk ik ook alweer van als er inderdaad, wat hij denkt, dat zoveel banen gaan verdwijnen door de komst van algoritmes, dan gaat die 1000 piek per maand gaat het ook niet redden.
Voor wie is dit boek?
Iedereen die graag filosofisch over de toekomst nadenkt. Want het geeft je echt wat zaadjes om over na te denken.
En wanneer moet je dit lezen?
Nou, niet op vakantie. Want het is een onderwerp wat je graag met collega's, op feesten en partijen met mensen even wil bespreken. En anders vergeet je de helft. Dus lees hem na je vakantie.
Oké, na je vakantie. Nu dus. Cadeau of kopen?
Het liefst zou ik hem als e-book willen aanraden. Want er staan best veel feitjes in. Dan kan je het heel makkelijk annoteren. Dan heb je het altijd bij de hand. Dus als iemand dan iets vraagt, dan ga je even naar de wc. Zoek je het op.
Maar kopen
dan,
dus.
Ja, wel kopen.
Ja.
Als e-book.
Of niet aan mensen die je net ontslagen hebt van Henk, je baan is geautomatiseerd. Je hebt je boek.
Maar er is een Amerikaan die je een basisinkomen toewenst. Succes.
Die hoopt dat je 1000 dollar krijgt ooit.
Dan gaan we door naar het vierde en laatste boek van de uitzending. Grip op je aandacht. Steven van der Stichel en onze oud-collega Lotte Elbrink.
Ja, ja.
Thijs, wat schrijven de recensenten?
Ik heb twee reacties over eerder werk van Steven van der Stichel. Bomvol informatie over hoe het brein navigeert door onze visueel complexe wereld. Schrijft de Washington Post. En van der Stichel weet de aandacht tot het einde vast te houden. De Volkskrant.
Wie is de heer van der Stichel? Ik ken hem niet.
De heer van der Stichel is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht.
Oh, nou, vooruit.
Ik heb eerder een boek van hem besproken in deze podcast. Maar dit is al nummer 24. Dus het is je vergeven
precies,
dat
we hebben het ook al heel veel zelfhulp.
24 maal 3, nee, maal 4.
Ja, we hebben een
aantal
hoop
boeken.
Zitten.
Dus dat je er eentje vergeet is niet zo erg. Ik heb dat de vorige boek met plezier gelezen. Dat ging ook over concentreren en aandacht. En hij heeft een iets andere houding dan andere boeken. Probeert zich echt te houden bij de wetenschap. En dat is, daar ben ik altijd blij mee. Dus hij haalt wat van die leuke mythes die het goed doen in de media en die we graag op borrels vertellen.
Heb je een voorbeeld?
Bijvoorbeeld de beroemde goudvis, dat wij een slechtere concentratiespan hebben dan goudvis. Onzin dat het de brein van jongeren verandert door de
smartphone.
Smartphone, onzin, want de evolutie van het brein dat duurt veel langer. En hij zegt, dus er wordt ook onnodig paniek gemaakt over de functie van de smartphone. Tuurlijk haalt het je uit je concentratie, tuurlijk is het lastig. Maar hij zegt, je kunt er echt wel wat aan doen. Het is niet een soort onherroepelijke...
Een soort heroïne voor je brein.
Precies, ja. Dat is een hele mooie zin. En dat klopt ook wel, maar je kunt er veel makkelijker van afkicken dan van heroïne. Dit boek is, vind ik wel een beetje herhaling van zetten. Hij geeft 49 tips. En die tips gaan van zorg voor een aandachtsritueeltje. Hè? Dus dat je even ademhaalt of even de afwasmachine uitruimt. Dus even je hoofd leeg maakt. Dus je een nieuwe taak begint. Dat soort dingen. Hij gaat richten hoe je je kantoren meer in moet richten. Hoe je je dag in moet richten. Hè? Een beetje time management, maar ook timing management. Wat ik eerder uit een boek van Daniel Pink had. Hè? When? Mm-hmm. Wanneer doe je bepaalde dingen? Hè? Doe een klusje na de lunch, want dan heb je een dip. Er staan heel veel bekende dingen in. Handig, 49 tips. Maar ik zou dit boek vooral doen wat hij zelf eigenlijk aanraadt. Er staan 49 tips in. En hij schrijft in het begin ook, kies de 10 uit die je aanspreken. En doe daar dan mee.
Dat is op zich wel een goede strategie eigenlijk.
Ja, want het probleem van dit boek is wel, als je dit in één ruk uit moet lezen zoals ik voor een podcast, dan is het wel een beetje, is het geen fijn boek. Want al die stukjes zijn stukjes op zich.
Ja, het is niet een lopend verhaal.
Nee, en dat leest toch niet zo lekker weg.
Nee, precies. Dus het is een beetje een werkboek.
Het is een beetje een werkboek. Ja, het is niet slecht geschreven. Het is wel vlot geschreven.
Er zitten allemaal lijntjes staan waar je zelfs aantekeningen kan maken.
Precies. En het is wel vlot geschreven. Dat kun je aan Lotte ook wel overlaten.
Ja,
dat
is een goede schrijver.
Het is geen boek om... Het is eigenlijk geen boek. Het is inderdaad een werkboek met blokjes erin.
Ja.
Dus ik vond het wat dat betreft een beetje grappig. Maar het is wel een beetje uitmelken, hè?
Ons probleem is misschien ook wel een beetje beroepsdeformatie. Wij zien zoveel boeken voorbij komen die over het thema productiviteit en concentratie gaan. Dat we er, dat, tenminste dat merk ik bij mezelf.
Ja, ja.
Als er weer eentje verschijnt, bijna een soort van tik in mijn nek. Zoals een kloppende ader verschijnt.
Ja, dat is ook zo. En we hebben met Tony Crabb gesproken, met David Allen en zo. Het gaat ook allemaal over hetzelfde.
Mark Tichelaar, vorige aflevering.
Mark Tichelaar. En het is het probleem van deze tijd.
Zeggen ze ook nog iets? Zegt hij nog iets over die andere
nee, hij haalt
vakgenoten.
Dus die mythes haalt hij onderuit. En wij weten precies wie de mensen zijn die die mythes verspreiden.
Maar ze worden niet bij naam en toenaam gefileerd.
Nee. Maar dus in de vorige aflevering hadden we iemand die in meerdere boeken de goudvisverhaal heeft opgehangen. En dat maakt hij hier weer gehakt van. Het is een beetje herhaling verzet. Ik denk als je zelf denkt van ik wil toch iets verzinnen om wat productiever en wat beter te doen. Dan is het inderdaad, doe wat hij zegt. Pak 10 tips eruit. Ik zou zelf, ga het boek niet eens lezen, maar ga naar de inhoudsopgave.
Het is misschien ook wel leuk om het inderdaad met een collega te doen of zo. Of kijk, met je partner. Van weet je, we gaan er deze week eens eentje proberen. Kijk of
precies.
Het werkt.
En pak er een paar uit. En ga de rest. Laat de rest de rest. Ja. Dat zou ik doen.
Voor wie is het boek?
Nou ja, voor iedereen die zich moeite heeft met focussen, maar vooral ook die daar nog een systeem voor heeft. Hè? We hebben een systeem inmiddels, hoop ik, na zoveel boeken.
Soms.
Ja, ik heb wel een systeem. Ah. Maar goed, andere keer.
Wanneer moet je het lezen?
Nou, met die collega dan maar. Hè? En vooral gespreid over een half jaar. Vooral niet allemaal tegelijk.
Nee, precies. Cadeautje, kopen.
Het is, ja, nou, dit kun je wel kopen aan die collega die zich niet kan concentreren en jou daarmee lastig valt.
We zien hem allemaal zitten.
Ja, die zou ik zo dit boek geven. Zo'n hier, alsjeblieft. Voor jou.
Erik, we hebben een cadeautje voor je.
Ja. Hij kijkt op. Het is echt gewoon een boek, hè? Het is niks vervelends.
Dan zijn we toe aan het eind van de aflevering. Zoals altijd, tips from around the web. Thijs, je hebt iets van The Economist voor ons in petto.
Ja, ik dacht, ik doe een keertje geen lange podcastserie. Dat komt wel weer, hoor. Ik las een kort artikeltje in The Economist. Dat heette... even kijken, hoe heet dat nou? Slackers en Stakhanovic. En dat ging eigenlijk over thuiswerken en hoe dat onze manier van werken verandert. De psychologie achter thuiswerken. Mm. En ik vond het wel aardig. Ze haalden daar Parkinson's Law aan. En die law die zegt: work expands so as to fill the time available for its completion. Ja. Dat kennen we allemaal, hè?
Zeker. Ja. Ja. Daarom werken, tenminste voor mij, werkt een deadline daarom zo goed.
Ja, maar je ziet ook veel mensen op kantoor, hè? We gaan dat 9 tot 5 hier zitten. En dit is onze taak. En die duurt dan ook van 9 tot 5. Precies. Nu we thuis werken, gaat dat niet meer gebeuren. Dus je ziet heel veel mensen waarbij die Parkinson's Law van toepassing is. Die gaan ineens dingen in heel korte tijd doen. En daarna gaan ze lekker naar het strand. Zetten ze hun telefoon uit, gaan ze leuke dingen doen. Of ze gaan meer werk doen. Hè? Dat zijn de goeie. Die blijken ineens stukken productiever dan voor corona. Er is wel een nieuwe lol. Dat is: in lockdown, Zoom expands to fill all the managers' available time. En die vond ik ook wel heel erg herkenbaar.
Ik heb er eentje uit mijn favoriete publicatie, Wired. En ik zag toevallig op de site een artikel voorbij komen. Die heette: Can Killing Cookies Save Journalism? Nou ja, en ik dacht voor the sake of our jobs, laat ik hem eens lezen. Maar het gaat over de Nederlandse publieke omroep, de NPO. Wat hebben die gedaan? Waar de Amerikanen helemaal hoog op de boter van zijn. Die zijn gestopt met Google AdWords. En die zijn gestopt met het inzetten van tracking cookies. Dus weet je wel, tracking cookies? Je hebt ook een adblokkertje. Die volg je overal. En door die automatische marketplaces van veel Google... zijn de prijzen voor die banners zijn drastisch omlaag gegaan. En Google neemt zelf ook nog eens 30% van dat hele kleine beetje wat je per banner impressie krijgt. En mensen zijn er helemaal klaar mee met die volgcookie troep. En twee, je houdt er als uitgever geen reet meer in over. Dus wat hebben ze gezegd? Ze hebben op een avond gewoon bedacht: we stoppen ermee. Hoe moeilijk kan het zijn? Een programmeur is een avond aan de slag gegaan om zelf een soort ad-servertje in te stellen. Nou, dat was nog heel rudimentair, maar het werkte wel. Konden ze gewoon zelf banners op inboeken. En wat bleek, na een halfjaartje of een jaartje testen, de omzet is 80% omhoog gegaan. En ze hoeven niet meer de gegevens van hun gebruikers aan de grote tech-giganten over te dragen. Vandaar dus de titel: Can Cookies Save Journalism? Amerika kijkt vol trots naar onze Nederlandse publieke omroep.
Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Maar als jij nou dat bedrijf bent, dan krijg je nu dit is een beetje ouderwets roeptoeteren als adverteerder.
Want ja, je krijgt
geen gegevens meer. Hoe oud de lezer is, wat voor geslacht die heeft.
Allemaal niet.
Wat hij gisteren heeft gekocht.
Nee, kan je allemaal niet. Blind. Kan je niet volgen. Vanuit de consumentgedachte misschien ook wel eens een keertje lekker. En je kan wel in 12 interessegroepen kan je aangeven, weet je wel. Ik wil graag onder huisvrouwen onder de aandacht komen. Nou, dan wordt je bannertje naast Boer zoekt vrouw getoond, bijvoorbeeld. Of ik wil Remy Gieling zien, dan moet je me naast de Rijn de Rechter targeten.
Dus eigenlijk is dit samen te vatten dat het soms dus rendabel kan zijn om de klok een stukje terug te draaien.
Exact.
Gewoon back in time.
Precies. En wat ze ook zeggen van ja, weet je, het is echt niet zo dat je meer Snickers gaat verkopen omdat je een bannertje hebt gezien naast een filmpje van de NPO. Je koopt het ding gewoon omdat je honger hebt in de supermarkt. Dus... We hebben ons allemaal ook al misschien wel een beetje wijs gemaakt.
Dat gek gemaakt, dat het altijd werkt.
Ja.
Oké, dat vind ik een mooie conclusie om af te sluiten. Ja, dank jullie wel meer voor het luisteren. Dit was dus de 24e aflevering.
Ja.
Volgende maand zijn we er gewoon weer. Vergeet je niet te abonneren op via Spotify of Apple Podcast of SoundCloud, wat je dan ook gebruikt om deze podcast te beluisteren.
Ja, en wil je ons een plezier doen? Laat dan even een reactie achter. Het liefst via LinkedIn eigenlijk. Dus noem ons daar gewoon even in een post. Remy Gieling en Thijs Peters. Wat je van de podcast vindt. En of je misschien nog wel inderdaad interessante feedback hebt. Want we horen graag je reactie. En dan word je ook benoemd in de volgende aflevering.
Dankjewel en tot de volgende keer.
Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.